Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol helgenot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, vers 1. Kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we Psalm 139, vers 1. Niets is uw oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Als er iets duidelijk wordt met Pasen, dan is het wel dat de Heer Jezus, de opgestane levensvorst, al zijn discipelen door en door kent. 139 vers 1. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel. En zit de rechterhand des vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en die levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en met de Zoon aangebeden wordt en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Schriftlezing vindt u in Lucas 24. We lezen vers 13 tot en met 35. De geschiedenis van de Emmausgangers, de twee mannen die op weg gaan naar Emmaus. Lucas 24 vanaf vers 13. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek, een dorpje, dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? De een wiens naam was Kleopas antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En we hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En ze dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elf tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Tot zover deze geschiedenis uit het woord van God. We willen met Gods hulp ook naar deze geschiedenis gaan luisteren. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we dankzegging doen voor de thuiskomst van dominee Procee uit het ziekenhuis. We bidden of de Heer met hem wil zijn, de weg die hij moet gaan. We denken ook aan de kleine Estra Looy die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Estra die heeft kinkhoest en ook in verband daarmee leek het ons verstandig om de doop volgende week zondag ook door te schuiven. En we bidden voor de kleine Estra en uiteraard ook voor het gezin. Zullen we de Heer zoeken in het gebed. Heere, groot en heerlijk God, we komen op deze tweede paasdagmorgen in uw huis weer samen als gemeente voor uw heilig aangezicht. En Heere, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden van hen. U hebt dat in uw woord gezegd. En we hebben het gezien toen we uw woord lazen. Zelfs waar twee in uw naam vergaderd waren, daar kwam u in het midden. En zou u dat ook deze morgen willen doen? Zoals u de schriften opende voor die twee mannen die op weg waren naar Emmaus, zou u zo de schriften voor ons willen openen? En ons willen onderwijzen? En zoudt u het hart willen openen? En zoudt u het hart willen laten branden? Dat u het kunt, we hebben het gelezen. Dat u het doet, ook daar lazen we van. U bent de opstanding en het leven, Heere. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en zij die ze gehoord hebben zullen leven. En dat hebben we nodig als we u niet kennen. Maar we hebben het net zo goed, diezelfde stem nodig als we u wel mogen kennen. Om nader onderwijs te ontvangen. Zoals deze twee mannen de dingen wel wisten. Maar toch ook weer verder onderwijs kregen. Hetzelfde onderwijs wat ze al wisten. Het werd weer voor ze onderstreept en aan hun hart gelegd. En zo bidden we, Heere, wilt u zelf als profeet, als priester, als koning in ons midden zijn, als profeet het woord openen, als priester uzelf wegschenken en mogen we zien, Heere, op uw offer wat u gebracht hebt. En wilt u als koning ons hart inderdaad openen voor wie u bent. Heere, we belijden u onze zonde. Onverstandig, traag van hart. Heere, vergeef het. En wilt u ons hart in beweging zetten. Naar u toe. En dat we u weer opnieuw mogen omhelzen. Door het geloof. Of Heere, dat we dat voor het eerst mogen doen. Leid ons, Heere, op de weg. En schenk ons uw zegen. Wat een wonder, Heere, dat we opnieuw een kerkdienst uit uw hand mochten ontvangen. Een wonder van uw opzoekende zondaarsliefde. Dat we mochten zingen. Dat we mochten horen van genade en van vrede. Dat we uw woord lazen. Dat we mogen bidden. Heere, opzoekende zondaarsliefde van uw kant. En we bidden, Heere, wekt u de wederliefde. En wilt u zo ons uw zegen geven. U kent ons. We hebben het gezongen. Zoals u alle mensen kent. Weet wat er in ons hart leeft. In ons hoofd, in ons lichaam, ja, alles. In ons gezin. Heere, mogen we ons gekend weten en mag het ons ook aanmoedigen en aansporen om ons hart voor u uit te storten. We bidden, Heere, voor allen die in rouw zijn. Allen die verliezen geleden hebben, dierbaren moeten missen. Of die juist ook deze dagen rondom het open graf moeten staan. Heere, we bidden om uw troost, om uw nabijheid. We bidden u voor de kleine Esra, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. We bidden, Heere, of u herstel wil geven. Of u zijn leven wil sparen. Of u in alle opzichten goed en nabij wil zijn. Heb dank, Heere, dat het hoesten niet meer is geworden. En dat de kleine Esra nog steeds goed drinken mag. Heere, wilt u hem weer beter maken. Zodat hij weer terug mag naar het gezin. En sterk Paulus en Joanne en de kinderen. In deze dagen. En dat ze mogen ervaren dat uw hand zegenend op hen rust. Dat er een gemeente, een biddende gemeente om hen heen mag staan. Heere, we danken u voor de thuiskomst van dominee Procé uit het ziekenhuis. Dat u de middelen gaf waardoor hij weer wat op mocht knappen. Maar Heere, we bidden of u met hem wil zijn in de weg die hij moet gaan. In de weg van ziek zijn. Een weg waarop, naar de mens gesproken, geen beterschap meer te verwachten valt. Wees hem genadig en goed, samen met zijn vrouw en allen die hem lief zijn. En inderdaad, geef het, Heere, naar het verlangen van hun hart, dat uw grote naam verheerlijkt mag worden. Zo bidden we u voor allen die te maken hebben met moeite en zorg, ook in de gemeente. We bidden voor diegenen die die komende periode weg hopen te gaan op reis of op vakantie, wilt u ze behoeden en bewaren. We bidden voor jongeren en ouderen. We bidden voor mensen die te maken hebben met verslaving. Voor mensen die te maken hebben met allerlei beperkingen. Heren, ontfermen en geef uw genade. Alles wat nodig is. We bidden om hulp. Zegent u alle hulpverlening die geboden wordt in de gemeente, aan gemeenteleden. Wilt u het zegenen, Heren? Middelen om mensen weer op te richten, op de been te helpen. En Heren, geef dat weer geestelijk opzicht. Ja, op de been, dat we maar voor u neer mogen vallen. Aan uw hart. En daar de rust mogen vinden. We bidden, Heren, voor evangelist Verschoof en zijn vrouw. En zegent u hen in hun werk wat ze mogen doen in Gent. Geef moed en kracht. Zegen het zaad wat daar gezaaid wordt. En zegent u ook de kleine gemeente daar rondom de evangelisatiepost. En dat ze mogen ervaren dat u van hen af weet. En dat de arbeid niet ijdel is in de Heren, omdat u leeft. Omdat u bent opgestaan. Zegen ons zo. Zegen allen die een taak hebben in deze dienst. En help ons bij het verkondigen van het woord. En bij het luisteren. En bij het ter harte nemen daarvan. Zorg voor de allerkleinste kinderen bij de oppas. Ontferm u over degenen die met ons verbonden zijn thuis of elders. Wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 142, vers 4, 6 en 7. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Hoor mijn geschrei, ben uitgeteerd en voer mij uit mijn gevangenis. Deze psalm van David, daar zie je iets van een dichter die in nood is, die in het donker zit en die bidt en roept tot God. En eigenlijk zie je deze dingen ook bij de mensen op de eerste paasdag. Ze zijn verdrietig, ze leven in het donker. Maar de Heere die helpt ze uit. 142, 4, 6 en 7. antwoord op de preek zingen we Psalm 119. Daarvan vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dus 67 en 84. Gemeente, Pasen is het feest van de opstanding, maar ook het feest van het woord. Het woord dat in vervulling gaat. En dat zie je keer op keer. Allereerst omdat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, gelijk hij gezegd heeft. Zo klinkt dat aan het begin van de evangeliën, als ze het paasevangelie weergeven, vertellen. Zo zei de engel dat tegen de vrouwen, gelijk hij gezegd heeft. Maar hij staat niet alleen op uit de dood, zoals hij gezegd had, naar zijn eigen woord. Hij zoekt ook zijn discipelen op. Naar zijn eigen woord. Hij had gezegd voor zijn sterven, ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. Nou, dat doet hij dan ook. Hij maakt zijn woord waar. De wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult me zien. Jullie wel. Pilatus en Herodes, die zien Jezus niet meer. En Caiaphas niet en Annas niet. Maar de discipelen wel. Hij had het gezegd in Johannes 14. En het blijkt overduidelijk met Pasen. Het woord is waar. Wat Jezus had gezegd. Pasen is het feest van het woord. En dat zie je ook heel duidelijk in de geschiedenis die voor ons ligt. De Heer Jezus verschijnt na zijn opstanding aan de Emmausgangers. En hij verschijnt dan vooral aan hen in zijn woord. Wel, daar gaan we met Gods hulp over nadenken. Het thema van de preek, Christus verschijnt in de uitleg van het woord. Christus verschijnt in de uitleg van het woord. En we letten op drie dingen. De drie bekende punten misschien wel. Gesloten harten, geopende harten en brandende harten. Dus Christus verschijnt in de uitleg van het woord. Gesloten harten, geopende harten en brandende harten. We gaan naar huis, Cleopas. We hebben het wel gezien in Jeruzalem, nietwaar? Cleopas schort zijn mantel en gaat richting de deur achter zijn mededisciple aan. Wat hebben ze nog te zoeken in Jeruzalem nu de Heer Jezus gestorven is? Oh jawel, de berichten zijn er dat hij opgestaan is. Maar wat heb je aan een bericht? En wat heb je aan woorden en wat heb je aan blije harten als je eigen hart niet blij kan zijn? En wat heb je aan de verschijning van de Heer Jezus als je hem zelf niet gezien hebt? Daar kun je toch niet mee doen? Het gaat om het persoonlijke, nietwaar? We gaan, kom. Het is ruim 2 uur lopen van Jeruzalem naar Emmaus. Zo'n 11 kilometer. Alle tijd om samen na te denken, om te praten, te discussiëren. Zo doen de Joden dat nog steeds. Samen discussiëren, praten, praten, praten. En ze kunnen er niet over zwijgen. Immers, ja, ook waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Hebben we ons vergist? Hebben we onszelf misschien bedrogen? Was het dan allemaal niet waar? Hij was toch echt de profeet, krachtig in woorden en in werken? Zo zeggen ze, in vers 19. Het geloof ligt ook bij deze twee mannen, net als bij de vrouwen. Bedolven onder een waas van mist en verdriet. Terwijl de liefde zichtbaar en merkbaar aanwezig is. Wat is dat? Een van de twee mannen kijkt achterom en de ander kijkt ook achterom. Er loopt nog iemand op straat, een vreemdeling. Hij loopt flink door, zo lijkt, want hij haalt hen in. Of toch niet? Ze zien hem wel, maar ze kennen hem niet. Ook niet als hij naast hen komt lopen. En de vraag aan ze stelt, waar hebben jullie het over? Hij mengt zich in het gesprek. Vers 17, wat redenen zijn dit die gij al wandelend met elkaar verhandelt? Wat kijken jullie droevig? Is er iets? Het is Jezus. Zo zegt vers 15. Jawel, hij is de goede herder, nietwaar? En hij ziet daar enkele bedroefde en dwalende schapen lopen in het veld. En wat doet hij? Hij zoekt ze op. Hij zoekt het verloren. Hij zoekt het weggedrevene. Waar zijn ze? Vanmorgen. Hij zoekt ze op om die verstrooide schapen weer terug te brengen bij de kudde, bij de herder, bij hemzelf. Dat is zo mooi, gemeente. De Heer Jezus die slaat geen enkel dwalend schaap over op die eerste paasdag. Op de dag van de opstanding. Hij heeft ze allemaal in het oog. Allemaal in het hart. Hij denkt aan ze. Dat is een wonder, toch? Dat is niet vanzelfsprekend. Een wonder. Daar kun je zo aan wennen, aan dat woord. Niet waar? Als zonde alleen maar een woord voor je is en verder niks, dan is dat ook vaak zo met het woord genade. Dan wordt het nooit een werkelijkheid. De opzoekende zondaarsliefde van de Heere Jezus. De Heer Jezus zoekt mensen op. Mensen die hem niet eens herkennen als hij naast hem loopt. Zondaren van wie het hart gesloten is. Die bange vrouwen bij het graf. Die bedroefde Maria Magdalena. Simon Petrus in zijn smart en in zijn rouw. Mensen die zich aan hem geërgerd hebben. Dat zijn ze allemaal. Al die discipelen. En hier die twee verwarde mannen. Op weg naar Emmaus. Die onverstandigen en die tragen van hart om te geloven. Het geloof, jawel, dat was er. Maar bedolven, op de bodem van het hart gezonken. En toch, we zeiden dat in het gebed, niet waar? Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden van hen. En dat gaan ze zien, dat gaan ze leren, dat gaan ze ondervinden. Jezus komt in hun midden. En hij weet waar ze mee zitten en hij weet waar ze mee tobben. Ook dat. Dat weet hij ook vandaag van jou, van u. Want hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Niet waar? Hij doorgrondt je hart en hij kent je hart. Alleen het is wel heel wonderlijk om te zien wat er nu gebeurt. Want de Heer Jezus die handelt anders dan wij zouden verwachten. Wat zou je verwachten? Ja, we kennen de geschiedenis natuurlijk. We weten precies hoe het gaat. Maar stel je nou voor dat je niet weet hoe het af zou lopen. En de Heer Jezus is opgestaan en ze missen de Heer Jezus. Ze denken dat hij gestorven is. En dan loopt de Heer Jezus ineens naast ze. Nou, dan? Wat zal hij zeggen? Mensen, droog je tranen. Moet je eens kijken. Mijn handen, mijn voeten. Ik ben het zelf, jullie meester, opgestaan, ik heb het toch gezegd. Maar dat gebeurt niet. Helemaal niet. De Heer Jezus die doet het totaal anders dan je zou verwachten, tenminste. Misschien verwacht u wel precies dat het zo gebeurt zoals het gebeurd is. Dat kan natuurlijk ook. Maar voor mij doet hij het anders dan dat ik zou verwachten. En dat doet de Heer natuurlijk wel vaker, toch? Bij ieder van zijn discipelen handelt hij anders en verschillend. Bij Maria Magdalena ging het heel snel, nietwaar? Johannes 20, vrouw, wat weent gij, wie zoekt gij? En vervolgens noemt hij haar naam, Maria. En toen wist ze het, toen zag ze het. Hij is het, haar meester. Thomas, die moet een hele week wachten. Een hele week wachten. En de Emmausgangers, die krijgen dus weer een andere behandeling. Het ene schaap van de Heer Jezus, die moet met meer geduld en met meer zachtheid en liefde behandeld worden, benaderd worden en geleid worden dan het andere schaap. Ze hebben allemaal verschillende karakters, verschillende bagage. En soms ook een verschillende roeping. En een vader en een moeder doen dat toch ook in een gezin, nietwaar? Misschien gebeurt dat bij jullie thuis ook wel. Je ouders, je vader en moeder willen niemand voortrekken natuurlijk. Maar toch behandelen ze jullie wel eens verschillend. En soms ligt dat eraan omdat de een veel ouder is dan de ander. Als een jongetje van 10 een lelijk woord zegt of brutaal is, ja, dan heeft dat andere gevolgen dan wanneer een jongetje van 2 datzelfde lelijke woord zegt. Dan krijg je misschien wel een andere straf als je 10 jaar bent dan je broertje van 2. Nou, ook in het leven met de Heer, ook in het geloofsleven. De Heer die handelt bij ieder van zijn kinderen weer verschillend. De een is ook klein in de genade en de ander is groot in de genade. De een die zit in groep 1 van de leerschool van de Heilige Geest en de ander zit in groep 7. Dat kan dus ook als je kind van de Heer bent. De Heer weet dat. De een die wordt heel snel geholpen. Je hoeft maar 1 keer te vragen. En de ander die moet aanhoudend bidden. Misschien wel omdat de Heer je juist dan heel veel wil leren. Ja, zegt u. Maar dat de Heer Jezus nou met de een anders omgaat dan met de ander, ja, dat kan. Maar waarom gaat het dan vanmorgen zo zoals het hier gaat? Waarom openbaart de Heer Jezus zich niet meteen? En waarom vertelt hij nou niet gewoon van, ik ben opgestaan mensen, ik ben het. Dan zouden ze blij zijn, dan konden ze meteen weer terug naar Jeruzalem en helemaal niet. Ja, nu moesten ze heel dat stuk nog naar Emmaus lopen en straks moeten ze helemaal weer teruglopen. Dat kan hij toch ook meteen zeggen? Jawel, maar het is de vraag of ze dan het juiste zicht op Goede Vrijdag en het juiste zicht op Pasen zouden hebben. Misschien zou de Heer Jezus dan wel net zo voor hen geweest zijn als bijvoorbeeld Lazarus die uit de dood was teruggekomen. En ze zouden weer met de Heer Jezus hebben willen wandelen zoals ze altijd gedaan hadden voor kruis en opstanding. En als de Heer Jezus daarna zou verdwijnen, naar de hemel zou gaan, ja, dan zouden ze echt alles kwijt geweest zijn. Helemaal radeloos. Weet u, die 2 Emmausgangers, die moesten de Heer Jezus leren vinden in het woord. Want als de Heer Jezus straks naar de hemel gaat, dan blijft dat woord bij hen. En daarom werden hun ogen gehouden dat ze hem niet kenden, vers 16. Dat is door Christus macht volgens de kanttekeningen. Hun ogen werden gehouden. En dat woordje worden, dat wijst op God als oorzaak. Net als opgewekt geworden. Dat is God die dat doet. En intussen zegt de Heer Jezus ook iets over dat hart, hè, dat het traag is, dat het onverstandig is. Dat is eigen schuld. Zoals bij die vrouwen en de 11 discipelen ook het geval was. Gisteren hoorden we toch, hè, dat die overpriesters en dat die schriftgeleerden, dat die wisten het wel, die hadden het wel onthouden, wat de Heer Jezus gezegd had. En die rekenden ermee, op een bepaalde manier. maar die Emmausgangers niet. Nou, gemeente, de Heere die gaat wat doen aan dat harde en dat trage gesloten hart, zoals hij dat nog steeds doet, gelukkig. Als de Heere een mens opzoekt en vindt, dan is dat altijd een mens met een gesloten hart, toch? Ongevoelig voor het woord en voor de wet en voor het evangelie. Niet te bewegen om de Heere te dienen. Geen mens zal dat doen totdat de Heere komt, totdat de Heere door zijn geest gaat werken. Het hart gaat openen. Hij neemt het initiatief. En dat is ook na ontvangen genade zo. Dat is zijn werk alleen. Trouwens, niet vergeten, hè. Als we zo wat lijnen trekken. Het zijn geen twee onbekeerde mannen die hier lopen. Nee. Het is niet de toeleidende weg waarop ze zich bevinden. Naar de Heere Jezus toe. En alles wat ze beleven voordat ze hem kennen, dat kun je dan daarin een plek geven. Nee, het zijn gelovige mensen. De Heere die is in hun leven gekomen. En ja, gelovige mensen, kinderen van God, die kunnen soms wel heel lang in het donker leven. En weer opnieuw in het donker terechtkomen. Misschien hebt u dat artikel wel gelezen, zaterdag in de krant van Christine Stam van Gent. Prachtig. Voorbeelden van mensen die de Heere kennen. En die toch in het donker terechtkwamen. En heel lang in het donker zaten. En dat zorgde voor allerlei vragen. En intussen was God bezig met zijn plan. Aan het oefenen. Aan het leren. Aan het voorbereiden. En wanneer wordt het weer licht? Ja, als de Heere het wil. Als de Heere dan ingrijpt. Als de Heere komt. En dan komt hij meestal niet in een visioen of in een droom. Want dan zou je nog daarop kunnen gaan rusten. Op dat uitzonderlijke. En als die droom weer weg is en als dat gevoelige er weer vanaf is. Dan zeg je, ja, het was maar ervaring, het was maar gevoel. Heb ik het me niet aangepraat, daar kun je niet op bouwen, gemeente. Hij komt in het woord en dat is de gewone weg. Dat is het middel ook waaraan de Heere ons bindt. Hij is er zelf niet aan gebonden, aan het woord. Hij kan ook via een omweg, via een ster, hebben we ook wel eens gehoord. Maar het woord is het middel waaraan wij gebonden zijn. In het woord zoekt hij naar je hart. En dat woord moet daarom ook het fundament van je leven en van het geloofsleven worden. En dan gaat de Heilige Geest niet altijd meteen zeggen, ik ben uw heil alleen, zie hier ben ik. Nee, dan leert de Heilige Geest je ook waarom je dat nou nodig hebt. Heil, redding. Waarom de Heere Jezus nou moest lijden, waarom hij moest sterven. En laat zien wat er aan schort in je leven. Zodat je eronder gaat buigen. Wel, deze twee mannen die worden uitgenodigd door de Heer Jezus. Om te gaan vertellen. In vers 17 en vers 19. Vertel eens, wat is er? Dat is ook mooi, hè? Zegt de goede herder, de Heer Jezus. Al je vragen, al je twijfels, al je zorgen, al je waaroms. Leg het maar voor hem neer. Waarom zien jullie zo droevig, zo stuur? Zijn er misschien erge dingen gebeurd in Jeruzalem? En welke dan? Dingen aangaande Jezus, de Nazarener. En dan komt er een verhaal, doordrenkt met liefde. En tegelijk doordrenkt met ongeloof. Ze komen ermee voor de dag, gemeente. Als de Heer Jezus ze uitnodigt, vertel maar. Jezus, de Nazarener, een profeet, krachtig in woorden en in werken. Zo bijzonder voor God en voor al het volk. Maar de overpriesters hebben hem overgeleverd, ze hebben hem gekruisigd. En ja, vers 21, we hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen van de Romeinen. Maar het is nou al de derde dag dat hij in het graf ligt. De derde dag. Dat betekent alle hoop is verdwenen. Alle hoop is echt definitief weg. En ze vertellen ook van de vrouwen die bij het graf geweest zijn. En de engelen die ze gezien hadden. En het verhaal dat hij leeft. Alles, alles vertellen ze. En daarin mag u ze navolgen, gemeente. Stort voor hem uit uw ganse hart. Alles wat erin zit. Dat mag hij. Vastgelopen in het verleden. Dingen die gebeurd zijn, ongeloof, zonde waar je in verstrikt bent. Misschien wel lelijke gedachten over God waar je zelf van schrikt. Dat mag je ook vertellen. Dat mag je ook vertellen. Lelijke gedachten over de Heere God. Als het in je hart zit, dan ziet hij het al. Dat maakt voor de Heer echt niet uit. Of je nou uitspreekt voor hem, op je knieën. Of dat in je hart zit en je houdt dat voor jezelf. Stort voor hem uit uw ganse hart. Is dat hart ongevoelig, als een steen. Of bedroefd. Kom, gemeente, kom maar mee. Naar zijn doorboorde voeten. En zeg het allemaal maar. En beleid het. En vraag om vergeving. Gesloten harten, maar die harten die worden ook geopend. Hoe doet de Heere Jezus dat nou? Hij laat nog niet zien dat hij het is, nee. Hij heeft alle tijd. Hij heeft alle tijd. En ze moeten onderwezen worden. En ja, dat gebeurt ook wel met niet mis te verstane woorden. Kijk maar in vers 25. O onverstandigen en tragen van hart, tragen van begrip, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Waarom? Waarom hebben jullie dat niet geloofd, onverstandigen? Ja, er zit heel veel liefde in die woorden van de Heer Jezus. Er zit liefde in als de Heere zijn kinderen bestraft. En toch is het ook wel heel scherp. Onverstandigen, dat woord wordt bijvoorbeeld gebruikt in de Bijbel voor de Galaten door Paulus. Paulus schrijft aan die Galaten: wie heeft u betoverd, o uitzinnige Galaten? Dat is hetzelfde woord. Uitzinnige, onverstandige. Die Galaten die geloofden het evangeliewoord ook niet. Die Galaten gingen weer opnieuw aan de haal met de wet. Met zelfverdienen, met eigen gerechtigheid. Met de specerijen wilden ze de Heere wat brengen. Onverstandigen, uitzinnigen, dwazen. Als je dat doet, dan loop je zoveel mis. Dan ga je in het donker je weg. Dat woord is hier op zijn plaats, gemeente. Ja, want ze hebben de profeten niet geloofd. En de profeten niet geloofd, ja, dat betekent dat ze God, de hoogste majesteit, die niet kan liegen, niet hebben geloofd. Ongeloof, het maakt God verdacht. Dat is niet de minste zonde. Onverstandigen. Jullie hebben misschien geloofd dat jullie van pas kwam. Maar de rest laten liggen. Nou, dan krijg je dit. Radeloosheid, diepe droefheid. Net als bij die Galaten die geen acht sloegen op het woord van God. Wat zijn jullie dwaas, en gemeente? Alle discipelen zijn zo dwaas. Op de dag van de opstanding blijkt dat alle discipelen niet geloven. Hoewel het gelovige mensen zijn. Maar het geloof, dat is op dat moment niet in beoefening. Wat is een mens in zichzelf, gemeente? Ook Gods kind, als de Heere je aan jezelf overlaat. Niets toch? De werkelijkheid is dus dat het geloof bij die schapen niet altijd in beoefening is. En dat is niet iets dat je mag zeggen, ja, nou ja, zie je wel, dat... Dat is dus zo, dus ja. Nee, de Heere zegt niet voor niks. Onverstandigen en tragen van hart, dat is een hele scherpe terechtwijzing. Hoewel vol liefde, jazeker. Zou de Heere dat vandaag misschien van u, van jou moeten zeggen? Traag, onverstandig, gewoon dom. Uitzinnige gelaat, en wie heeft u betoverd? Misschien heb je nog nooit dat geloof beoefend. Ja, dominee. Een mens kan niet geloven van zichzelf. En zo gemakkelijk gaat dat allemaal niet. Dat moet je geschonken worden. Ja, dat is waar. Het is een geschenk. Maar hoeveel mensen, gemeente, die zeggen dat. En intussen, dan geven ze zichzelf nog een schouderklopje. Ik heb het maar weer goed gezegd. Zonder dat je dat met een gebroken hart onder woorden brengt. Gemeente, ongeloof is schuld. Is Gods schuld niet. Dat hij het niet geeft. Is onze schuld. En bovendien, gemeente, als u dat zegt, hè, dat moet je gegeven worden. Hoe komt u daar eigenlijk bij? Hoe komt u erbij? Bent u niet een klein beetje selectief? Want je gelooft blijkbaar wel de Bijbel als er staat in de Bijbel dat God het moet doen. En inderdaad, er is niemand die God zoekt, ook niet één. Maar dat geloof je dus wel. En dat God ook gewillig is en zijn Zoon gegeven heeft. En dat hij zijn genade aanbiedt. En dat hij het goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven schenkt. Het geloof is niet uit u, het is Gods gave. Inderdaad, een gave. Dat hij een eed gezworen heeft. Zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de zondaar zich bekeert en leeft. Daar kun je toch niet aan voorbij gaan? Door selectief er wat uit te pikken. Oh ja, hier, God moet het doen. Nou, alsjeblieft. Als de broeders weer op huisbezoek komen. Of de dominee langs. Dan ben je selectief. En wat stelt dat geloof in dat ene dan eigenlijk voor als je zegt God moet het doen. Terwijl je het ander niet gelooft. Toch weer aan het dwalen, gemeente. Toch weer hem aan het doorsteken. Onverstandig, traag van hart. Gemeente, zullen we allemaal maar op dat plekje gaan zitten. Van de onverstandigen. En van de trage van hart. En de Heere vragen. Leer mij. En zouden we ons verootmoedigen, niet verootmoedigen voor hem. Voor hem. En zo tot hem gaan om hulp, om heil. Als u gelooft dat hij het moet doen. Als u dat nou echt gelooft. Dan vinden we u toch, dan vindt de Heer u toch elke dag aan de troon van zijn genade. Om het van hem te vragen. Gemeente, er is geen excuus voor ongeloof. En tegelijk is er wel. Maar er is ook een Heere die het hart opent. En hoe doet hij dat? Door het middel waaraan wij gebonden zijn. Door het woord. Hij opent het hart door te spreken. Het woord is ook een kracht Gods tot zaligheid. Voor ieder die gelooft. Hij opent de schrift en al vertellend laat hij die twee mannen twee dingen zien. Waardoor ze ontdekt worden aan hun ongeloof, jawel. Het ene wat de Heer Jezus laat zien is dit. Hij vertelt wat de profeten over de Messias hebben gezegd. Beginnend bij Mozes, vers 27. Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium. De moederbelofte. Na de zondeval. Ik zal vijandschap zetten. Tussen het nageslacht van de duivel en het zaad van de vrouw. Het wijst op Christus. De psalmen, gemeente, zie je, kom om uw wil te doen. Psalm 40, Psalm 118. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Over de knecht des Heren, Jesaja 53. Over de opstanding die voorzegd is in het Oude Testament. Van stap tot stap. Al de schriften staat er. En zo overtuigt hij ze van bijbelgedeelte tot bijbelgedeelte. Je ziet als het ware in gedachten, ik weet niet, die man zal geen boekrol bij zich gehad hebben. En die zal ook geen bijbeltje bij zich gehad hebben, de Heer Jezus. Maar dat hoeft de Heer Jezus ook niet te hebben, gemeente. Maar in gedachten zie je die man, de Heer Jezus, bladeren naast die twee emmersgangers. Nou, kijk dan, hier staat het en hier staat het en daar staat het en daar. Van stap tot stap en van bijbelgedeelte tot bijbelgedeelte. En zo haalt hij ze uit de hopeloosheid en brengt hij ze tot de levende hoop. Het Oude Testament staat vol van Christus. En al sprekend leert hij ze dat Christus sterven moest. Ook dat. Wat je moest, dan kom je nog drie keer tegen in dit gedeelte. Niet alleen in vers 26, maar ook in vers 7 en in vers 44 en in vers 46. En daar zie je ook dat de Heer Jezus ook graag iets herhaalt. Misschien hebt u wel gedacht, weer een preek over de Emmausgangers. Die hebben we vorige keer ook al gehoord, vorig jaar of het jaar daarvoor. Nou, dat is helemaal niet erg, dat is juist heel goed. De Heer Jezus die vertelt elke keer weer dat de Zoon des Mensen moest lijden. Sterven, overgeleverd worden in de handen van de zondige mensen. Gekruisigd en ten derde dagen weer opstaan. In vers 7 en 44, dat zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is. Alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden. Van wie? Ja, van zijn vader. Waarom? Waarom moest dat? Er lag een rekening, weet u nog? En die moest betaald worden. Vanwege de afschuwelijkheid van mijn zonde, van uw zonde. God was zijn mens kwijt. Gods eer was geschonden. En we kunnen het nooit meer goed maken. God erende straf dragen, betalen wat we schuldig zijn. En daarom, om God zijn eer terug te geven. En om te betalen wat wij mensen schuldig zijn, moest hij lijden, moest hij sterven, moest hij opstaan. Zie je dat ook, gemeente? Zie je dat? Het moest, omdat ik die toren van God nooit kan dragen. Omdat ik die rekening die er ligt nooit kan betalen. En wel moet betalen. De Heer Jezus die vertelt het aan de discipelen. Keer op keer en ook aan die Emmausgangers. Hij legt het uit. Dat doet hij dus als hoogste profeet en leraar. Om zo te wijzen op zijn werk als priester dat hij zichzelf heeft opgeofferd. En intussen opent hij als koning dat hart. Weer opnieuw van die twee mensen hier. Hij moest lijden. Om zo ook het woord in vervulling te laten gaan. Hij moest lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Wat een onderwijsgemeente. En als je ziet dat het nou telkens weer terugkomt, dat woordje moest. En dat je het door heel de schrift heen ziet. En dat al die discipelen dat onderwijs krijgen als het gaat om dat woordje moest. dan kunnen we ook zeggen, ja, daar moet je nou iets van leren in groep 1. Maar in groep 7 komt het ook weer terug. Van het leven, van de genade. Al vertellend gaat hun hart open. Open. Heer, opent het woord. Hij heropent het hart. En hij schenkt het geloof in het woord. Terwijl ze hem nog niet herkennen, als hij naast hem loopt, gaan ze hem wel zien en ligt hij voor ze op in het woord. Als hij de schriften voor ze opent. En dat is nieuw, gemeente, dat is belangrijk, want zo moet het vanaf nu. Als de Heer Jezus straks naar de hemel gaat, dan is hij weg. Op een bepaalde manier. Maar toch niet helemaal, want het woord is nog bij hen. En de geest werkt nog op aarde. En het geloof mag zich richten op Christus in het woord. Dus de Heer Jezus die loopt hier naast ze, om die twee mannen te leren en ook ons te leren dat hij in het woord gevonden wordt. En dat hij in het woord gezien wordt. En dat hij in het woord tot ons komt. Dus gemeente, als u mensen tegenkomt die misschien wel eens tegen je kunnen vertellen, ja, ik had het gevoel dat de Heer steeds naast me liep. Dat kan, dat kan. Maar als vervolgens die Bijbel dicht blijft in hun leven, dan kun je er wel een vraagteken bij zetten. Ik heb dat gevoel niet. Maar ik mag wel zo, met vallen en opstaan, of beter gezegd nog zo, door het leven gaan. En zo is Christus met de zijnen. Tot de voleinding van de wereld. Tot de wederkomst zal het zo zijn. De gemeente, wil het licht opgaan in je hart. En wil je hart open gaan. Dan zul je het woord erbij moeten pakken en mogen pakken. Dan stof weer van je bijbeltje, van je dagboekje afblazen. En bidden naar de kerk waar het woord centraal staat. En als je niet gewend bent, dan kan je niet meteen hoofdstuk na hoofdstuk lezen. Dat kan de Heer wel geven, maar soms gaat het heel moeizaam. Nou, lees dan maar een paar versen elke dag, elke morgen, elke avond. Gewoon een paar versen uit de Bijbel. En buig je knieën, vouw je handen en bid of de Heer tot je wil spreken. En dat doet hij, dat doet hij. Ik heb het wel eens gezegd tegen de catechizant en ook misschien wel tegen u. Als je de Bijbel hardop leest, dan hoor je de Heer hardop spreken. Het is Gods woord. Waarin hij zelf tot u komt. Vergeet het niet. En dan het derde. Het hart is gesloten. Het hart gaat open. En het gaat ook branden. Dat loopt door elkaar heen, gemeente. Dat snapt u wel. Want dat hart dat gaat, zodra de Heer Jezus naast ze loopt en gaat spreken, dan gaat er als het ware al iets gloeien, niet waar? Dus het is niet zo dat we dan in een derde punt komen en dat we zeggen, ja, aan het eind van dat gesprek, dan gaat hun hart branden. Nee, ze zeggen straks, was ons hart niet brandende in ons? Dat gebeurt dus al eerder. Was ons hart niet brandende in ons? Als hij tot ons sprak op de weg. Al pratend is de tijd voorbijgegleden. Zoals je dat kan hebben als je goed gesprek hebt. Als je samen in de auto zit, dan vliegt de tijd soms. En dan denk je, zijn we er al? En als je alleen zit, dan duurt het soms voor je gevoel dubbel zo lang. Dan is daar het moment van afscheid nemen. Daar is Emmaus. En de vreemdeling die zegt, nou, tot ziens, vaarwel. Hij doet alsof hij verder wil gaan. Waarom? Misschien wel om uit dat hart te halen wat erin zit, nietwaar? Zo doet de Heer dat bij die discipelen. Als alle andere discipelen, heel veel anderen weggaan, dan zegt de Heer Jezus tegen ze, willen jullie ook niet weggaan? Om eruit te halen wat erin zit. En zoals bij dat stelletje dat verkering heeft en de liefde is wel bekoeld. En op een dag zegt dat meisje, nou, ik denk dat we maar uit moeten maken. Nou, en de jongen die schrikt ontzettend. Wat zeg je daar nou? En dan komt eruit wat erin zit, niet waar? Dat wil ik helemaal niet. Nou, zo is dat ook hier. Als de Heer Jezus doet alsof hij verder wil gaan, dan komt eruit wat erin zit. En dan zeggen ze, nee, dat kan niet, blijf bij ons. En er staat, en ze dwongen hem. Brandende harten, hè? Brandende harten die dwingen, niet waar. Hij opent hun ogen voor het woord. Hij verandert een traag hart in een brandend hart. En dat hart dat brandt om hem te kennen, om naar hem te luisteren, om hem lief te hebben. Blijf bij ons, daar kun je niet zonder, kun je niet verder zonder. Misschien herken je daar wel iets van. Je eigen leven. Ik kan niet zonder de Heere. En ik ben verlegen om een woord van hem. En dan hoeft de Heer Jezus maar uitgestald te worden in de preek. En je hart gaat naar hem uit. Soms misschien wel vanuit de verte, vanuit het verlangen. Het gaat je om hem. En ze dwongen hem. Dat is het dwingen van de liefde. Mag dat? Ja, gemeente, dat mag. Je mag de Heer dwingen. Nou ja. Niet in de zin van op je strepen staan en ik moet en ik zal en mijn wil geschieden. Nee, zo niet. We hebben geen rechten. Nee, inderdaad. Helemaal niet. Maar er klinkt hier geen enkel verwijt. Hè? Er klinkt geen enkel verwijt van de kant van de Heer Jezus. Misschien kunnen we tegen elkaar zeggen, ja, werd dat dan maar meer in praktijk gebracht? Heilig dwingen. Verlegen om de Heere. Aanhouden in het gebed. Zoals Jacob in Pniel. Ik laat u niet gaan tenzij dat gij me zegent. Hij kon niet zonder. Zoals die Canaanese vrouw. Die maar achter de Heer Jezus aan bleef lopen. Bleef roepen. En ze dwongen hem. En hij laat zich overreden, gemeente. Dat is nou de Heer Jezus, die verliest het graag van zo'n aanhouder. Die verliest het graag van een zondaar die niet zonder hem kan. En dan gaan ze aan tafel. De vreemdeling die neemt het initiatief, de Heer Jezus, zoals hij dat eerder deed bij de wonderbare spijziging, als hij die 5 broden en die 2 vissen brak en vermenigvuldigde. En dan zien ze zijn handen ineens. De littekens, het staat er niet. God opent hun ogen. Hun ogen werden geopend. Hè? Weer dat woordje worden. Dat wijst op God. Hij doet het. Hun ogen werden geopend en ze kenden hem. God neemt de blinddoek weg. Ze kenden hem al door het woord. En ze hadden hem al in het woord gevonden. En hun hart ging daardoor branden. Maar nu zien ze hem met deze ogen en dan is hij weg. Ineens. Maar dat is niet erg. Want het woord blijft en daar ging het om. En hij blijft in het woord. Vanaf nu mogen ze de Heere anders gaan dienen. Na Pasen zien ze hem veel minder vaak dan daarvoor, gemeente. En als ze hem zien, als ze de Heere Jezus zien, wat leert hij hen dan? Geloven zonder te zien. Zoals bij Thomas. Thomas, omdat je mij gezien hebt, zo hebt u geloofd. Maar zalig degene die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Zien op de Heer Jezus als ziende de onzienlijke. Dus zien op de Heer Jezus als ziende de onzichtbare. Dat kun je hem toch zien. Paulus zegt het, Petrus tegen zijn lezers, 1 Petrus 1 vers 8. Dewelke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Dewelke gij nu, hoewel u hem niet ziet, niet met deze ogen, maar wel hier. Gij u verheugt, gelovende, met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat is leven door het geloof, gemeente. Ook al zie je de Heere niet en al schort het zo vaak aan de beleving en aan het gevoel. Nochtans leven door het geloof in het woord, in de beloften, de schriften die van hem getuigen. Die ja en amen zijn in Christus. En we wandelen door het geloof en niet door aanschouwen, zegt de Bijbel. En wat is daarvoor nodig, gemeente? Nou, dat Christus zelf, en dat doet hij dus door middel van de prediking, dat doet hij door middel van zijn geest, dat Christus zelf je door zijn woord leidt tot de kennis van hem. Dat je het inderdaad gaat ontdekken, wat dat woordje moest betekenen. Omdat ik gevallen ben. Maar ook omdat God de wereld zo lief had, gevallenen. De Heere wil zondaren ontmoeten in zijn woord. Het betekent voor ons, hè, horen, lezen, voor de dag komen. Stort voor hem uit je ganse hart. Dit is het middel waaraan God ons heeft gebonden. En wie hem in het oog krijgt, diens hart gaat branden. Werkelijk waar. En die gaat anderen vertellen. Dat zag je ook bij die vrouwen. Ga heen, boodschap mijn broeders. Nou, dat doen ze maar al te graag. En zo zien we de Emmausgangers ook heen gaan. Het is misschien al donker, maar toch, we moeten terug. We moeten weer terug naar Jeruzalem. Al is dat dan door het donker. Al is dat dan 2 uur lopen. Want die persoonlijke ontmoeting met de Heere, die drong hen. En dan gaan ze. En dan komen ze daar in de kring van de discipelen. En wat vertellen ze dan als eerste? We hebben de Heere Jezus gezien. Nee. Ze vertellen wat er op de weg gebeurd was. Vers 35. Van het woord dat openging. Waardoor het hart ging branden. Omdat ze Christus zagen. Van het woordje moest. En dan als tweede. Dat hij hun bekend werd in de breking van het brood. Belangrijk, die volgorde. Gesloten harten, open harten, brandende harten. Gemeente, als dat hart niet open gaat, ja, dan komt u om voor eeuwig. Voor eeuwig. Als u dan opstaat uit het graf, dan zult u eeuwig verder leven in de pijn. En daarom is het zo'n zegen en zo'n wonder dat het woord ons verkondigd wordt. En dat de Heere nog steeds als profeet, als hoogste profeet en leraar, voor u, voor jou de schrift wil openen. En aan je hart wil leggen. En dat hart wil openen, dat hart wil laten branden. Je wil leren van zonde en genade. Niets van mij kan voldoen voor God. Alles van hem. Dat wel. En hij schenkt het om niet. Door het woord horen de doden de stem van de Zoon van God. Dan denk ik ook aan Israël, gemeente. Het volk waaruit de Heer Jezus geboren is, te beminden om de Vader wil. Paulus zegt in 2 Korinthe 3, tot op de dag van vandaag blijft er een deksel op hun ogen liggen. Ze zien de Heer Jezus niet in de schrift. Dat is eigen schuld en tegelijk een oordeel van God. Rechtvaardig. Als Mozes gelezen wordt, zo staat er, ligt er een deksel op hun hart. Maar wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, wordt de deksel weggenomen. Dat zal dus gebeuren. Wat hier gebeurde bij die Emmausgangers, dat zal eens gebeuren bij het volk Israël. En als Pasen nu het feest van het woord is en van de vervulling van Gods beloften, dan mag dat hoop en verwachting bieden voor Israël. Er is een levende Heere die zich nog steeds openbaart. Hoe zal het gaan, gemeente? Zal het woord het niet doen in Israël en hier? En u doet er goed aan als je daarop acht slaat. op het woord van God. Amen. Zullen we danken en bidden. Getrouwe en genadige Heere in de hemel. Wat een wonder dat we uw woord mogen hebben. En dat u met uw opstandingskracht, waarmee u doden tot het leven wekt, werkt in uw kinderen, maar ook nog harten opent van mensen die u nog niet kennen. En we bidden, Heere, om uw werk in het midden van onze gemeente, in het leven van onze kinderen en kleinkinderen, in uw werk, om uw werk in het leven van onszelf, in Israël en onder het Joodse volk wereldwijd. Heere, u bent niet aan uw woord gebonden. En dat mag ook verwachting geven. En tegelijk bindt u ons wel aan dat woord. Mogen we die roeping dan ook verstaan en ter harte nemen. Dank voor alles wat u schonk, Heere. Vergeef het zondige. Gaat u met ons in de week die we zijn ingegaan. En mag uw woord voor onze lamp zijn. Voor onze voet. En een licht op ons pad. En geef, Heere, dat we in dat woord, de Heere Jezus, mogen zien, mogen ontmoeten, voor Hem mogen buigen en Hem mogen omhelzen. Heere, dat u zo voor ons allen zorgen. Ook als we tegen dingen opzien, dan bidden we, Heere, gaat u mee. We bidden voor het gezin van Jacobine en Robin. Ontferm u, Heere. En wij zijn in alle opzichten genadig en goed. Ja, gedenk ons allen. Wij bidden het uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 62, het vijfde vers. 62, vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.